Ik ga met u spreken over Ezechiël verder. Ezechiël sleutels. En Ezechiël is in de eerste laag is het een boek wat over Israël gaat. En wat heel mooi ook inzicht geeft op profetie over het volk Israël. Maar alle rabbis zeggen ook, het Hebreeuws is een kamer met vele woorden waar lagen in zitten. Waar dus ook boodschappen voor ons leven in zitten. En vorige keer hebben we onder andere gesproken over Ezechiël 28. Waar ik ook aanhaalde, je wordt wie je volgt. Daar ga je op lijken. En dat is ook zo. Ik noem maar gewoon even Lars. Hier. Werd even over gezegd, hij wil winnen. Toch, Hans? Nou. Ik heb wel eens met Hans, we waren op reis met elkaar en ik speelde met Hans een spel. Dat is gewoon niet leuk. Hij wil echt winnen. Dan zit er nog zo eens naast, dat is Jacco dan. Dat zijn dan twee van die snelle denkers voor een spel wat ik niet helemaal snap. En die gaan dan, dat ben ik dan na twee potjes echt helemaal zat. Want zij willen door. Dan denk ik, die Danen kunnen we echt helemaal inmaken nu. Dus ik ben gestopt. Gewoon opgegeven. Maar je wordt wie je volgt. Zelfs honden gaan op hun baas lijken. Heb je wel eens die foto gezien van Churchill met zijn buldog? Gewoon een kopie. Nou, maar echt waar, als je onze Labrador ziet lopen, denk je, daar gaat me go. Ik ik durf niet meer thuis te komen. Nee hoor. Maar go, alles wordt opgenomen, dus niet naar voren komen. Maar je wordt, dit ga ik echt nooit meer goed maken. Dit is echt, oh jongens. Wie heeft er een bed over? Maar je wordt wie je volgt. En Ezechiël 28 stond dat eigenlijk zo mooi, waar we in Ezechiël 28 de koning van Tyrus zagen. En zagen dat dat eigenlijk de duivel zelf was, de macht. En dat er gesproken werd over de prins van Tyrus. En de prins van Tyrus was eigenlijk de vorst, de menselijke vorst van die tijd. En de prins van Tyrus kopieert, doet eigenlijk precies hetzelfde als de koning van Tyrus. De prins van Tyrus valt in dezelfde hoogmoed als uiteindelijk de koning van Tyrus in de hemel. En de prins van Tyrus heeft een dochter en dat is Izebel. En Izebel wordt als haar vader. En doet wat haar vader. En Izebel trouwt met Agab. En Agab wordt als Izebel. En Agab is koning van Israël. En Israël wordt als Agab. En doodt de stem van God. En dan zegt de Bijbel, en is droogte in het land. Je wordt wie je volgt. En ik dacht daar over na. En ik dacht, wat zit hier verder in? En ik moest terugdenken aan hoe we ook Ezechiël 16 behandeld hadden. En in Ezechiël 16 staat nog één mooie tekst die ik wil verbinden aan Ezechiël 28 en het thema van deze preek vandaag. En er staat, en mijn brood dat ik u had gegeven, en de meelbloem, olie en honing die ik u te eten had gegeven, hebt u aan hen aangeboden als een aangename geur. Er staat hier dus, het brood heb je genomen en je hebt het aangeboden. En de context zegt dan aan andere goden. Je hebt het niet meer aan God aangeboden. Je hebt het aan andere goden, heb je het aangeboden. En dan moest ik aan denken, want brood had een plek. Brood was beeld van het leven. Het is soms ook beeld van ons leven. Jezus vergelijkt het daar ook mee. Ga ik straks nog naar kijken. Maar brood hoorde niet aangeboden te worden aan de andere goden. Weet u waar brood moest zijn? Nou, Leviticus laat ons dat zien in Leviticus 24, vers 5 tot en met 9. Daar staat, verder moet u meelbloem nemen en er 12 broodkoeken van bakken, staat er letterlijk. En u moet ze dan in 2 rijen leggen, 6 per rij, op de tafel die met zuiver goud overtrokken is, voor het aangezicht van de Heer. Elke Sabbatdag moet hij, de priester, dat voor het aangezicht van de Heer verzorgen. Het brood is na 7 dagen, want dan werd het vernieuwd, voor Aaron en zijn zonen. Zij moeten dat op de heilige plaats eten, want het is voor hem allerheiligst. Of er staat letterlijk, het is heilig geworden. Brood was bedoeld om in de tabernakel te liggen voor het aangezicht van God. Het moest aangeboden worden aan God. eigenlijk in Ezechiël 16 doen ze hetzelfde. Alleen nu bieden ze het niet aan aan God. Ze brengen het niet in de aanwezigheid van God. Maar ze brengen hun leven, ze brengen hun brood in een andere aanwezigheid. Ze brengen het in de aanwezigheid van de vijand. En dat is waar Ezechiël 16 over spreekt. En dan wil ik dat koppelen aan Ezechiël 28. Je wordt wie je volgt. Waar je je brood aanbiedt, dat is wie je volgt. Dat is hoe je wordt. Dat is wat je beïnvloedt. Er wordt hier in Leviticus gesproken over 12 broodkoeken. Beeld van de 12 stammen. Beeld van het volk. Beeld van het volk wat God geheiligd had en uitgenodigd had om achter hem aan te gaan. Om zijn volk te worden. En toegewijd te zijn aan hem. Brood is het beeld van ons leven. Brood was ook noodzakelijk voedsel. Door alle eeuwen heen is er brood gegeten. En is brood vaak het hoofdbestanddeel van wat mensen eten. En waarom brachten ze dat brood? Dat brood was eigenlijk erkenning. Ze plaatsten dat in de tabernakel om te laten zien: u bent de bron van leven. Het leven moet van u komen en van niets anders. En hier is ons leven. Hier ben ik hier. Ik bied mijzelf aan u. Ik breng mijzelf in uw aanwezigheid. En het gaat ook het beeld van afhankelijkheid. Niet wij gaan onze eigen weg, maar we gaan achter u aan. U bent het centrum. U bent degene waar het om gaat. Het was ook aanbidding naar God. En zometeen ga ik daar nog over spreken. En 7 dagen lang was het brood in de aanwezigheid van het Allerheiligste. Van God zelf. 7 dagen lag het daar. En na 7 dagen werd het brood genomen en dan mochten Aaron en zijn zonen mochten het eten. Maar er staat dan over en het was heilig geworden. In die 7 dagen is er dus iets gebeurd met dat brood. Terwijl het zijn tijd doorbrengt in de aanwezigheid van God, is er iets gebeurd in en met dat brood. En zegt de Bijbel, het is heilig geworden. We zouden aan de andere kant kunnen zeggen, als je je brood ergens anders aanbiedt, gebeurt er ook iets mee. Net zo goed. En ik vond het een hele interessante gedachte om met elkaar over na te denken. De Bijbel spreekt dan over zuurdesem. Hij is een beetje link, want ik wilde wat op gaan zetten, maar dan hoop ik dat het goed gaat. Dus ik draai hem even om, dat hij wat strakker komt te zitten. Kijk, u vindt het altijd heel leuk als dingen dan niet goed gaan. Er vallen en zo, maar ik even niet. In de Bijbel wordt gesproken over zuurdesem. En zuurdesem wordt in het meel gedaan. Weet je, zuurdesem is eigenlijk is een oud stukje deeg wat je laat liggen. En alle bacteriën daarin, ik ben geen bioloog, die kan het veel beter uitleggen. Maar er gebeurt van alles in en het begint eigenlijk te verzuren. En dat zuurdesem begint iets te doen. En als je dat zuurdesem dan in het brood doet, dan gaat je brood groter worden dan dat het was. Ik heb wat meel meegenomen. Maar ik heb een klein beetje, ik ga meme doen. Zo pantomime, weet je wel. Zo, wel leuk. Ik heb ooit nog een korte tijd meme gedaan. Weet je wel zo, nee, ik ga het niet doen ook. Maar ik heb even wat meel meegenomen. Oh, ik heb de verkeerde, dat gaat niet goed. Ik zie je kijken, Liek, wat gaat hij nou allemaal weer doen? Ik moet hiermee op vakantie, zegt ze. Arme jij. Maar ik heb een beetje deeg meegenomen. En aan dat deeg, ik heb ook een klein beetje zuurdesem. Wat er dan gebeurt, is dat je zuurdesem toevoegt. Gewoon een druppeltje. Niet zo heel. Wat gebeurt er namelijk? Dat zuurdesem gaat door het hele brood. En nu zou ik het nog weg kunnen halen. Als ik een beetje schepje heb, kan ik het eruit halen. Maar wat als je zuurdesem, Jezus spreekt over het zuurdesem van de Farizeeën en de Sadduceeën. Wat nu als dat zuurdesem in jouw brood komt, dan begint dat eigenlijk helemaal te vermengen. En het wordt eigenlijk steeds lastiger om het weg te halen. En er begint wat te gebeuren met dat deeg. Dat hele deeg wordt doorkneed met dat zuurdeesem. En wat als ik tegen u zeg, wie zou voor mij even het zuurdeesem eruit willen halen? Dan hebben we een probleem. En het begint zich helemaal te vermengen. En dat deeg begint eigenlijk de bacteriën van dat zuurdeesem op te nemen, in zich op te nemen. En het begint erin te werken. En dat kneden gaat langzaam. In het begin is het maar een klein stipje wat je dan eigenlijk van het zuurdeesem ziet. Maar uiteindelijk begint het hele deeg die kleur aan te nemen. En in het begin lijkt het allemaal niet zo erg en niet zo'n probleem. Maar als je het verkeerde zuurdeesem hebt, heb je op een gegeven moment gewoon zwart deeg. En is dit je leven. En leg het weg. En het wordt 3 keer zo groot. En het begint te groeien en te groeien en te groeien. En dit is waar de Bijbel over spreekt als Jezus begint te spreken over het zuurdeesem. Kijk uit voor het zuurdeesem van de Farizeeën en de Sadduceeën. Het zuurdeesem wat je gebruikt bepaalt de kwaliteit van je brood. Het bepaalt of je brood goed wordt of je brood niet goed wordt. In dit geval, het zuurdeesem wat je gebruikt bepaalt de kleur van je leven. Het bepaalt hoe het eruit komt te zien. Iemand trek? Zeg, ik bak er een broodje van. Dan mag je meenemen aan het eind. Iedereen denkt, nou, laat maar. Want het ziet er eigenlijk niet zo goed creatief trouwens. Hè? Ja, vind je niet? Ik vond het zo creatief van mezelf. Maar ik heb geleerd, als je iets met een voorwerp doet, dan onthoud je het allemaal. Hey, Jezus spreekt in Marcus 8 vers 15. En dan zegt hij het volgende. Hij gebood hun, kijk uit voor het zuurdeesem van de Farizeeën en voor het zuurdeesem van Herodes. In Matthäus 16 zegt hij er ook wat over. Dan zegt hij, en Jezus zei, wees op je hoede voor het zuurdeesem van de Farizeeën en de Sadduceeën. En toen begrepen ze dat hij niet bedoelde dat ze op hun hoede moesten zijn voor het zuurdeesem in het brood, maar voor het onderricht van de Farizeeën en de Sadduceeën. Want dat onderricht komt binnen en het had heel Israël vermengd. We noemen dat het judaïsme, wat op dit moment plaatsvond in Israël en heel groot was. En Jezus zegt, kijk er vooruit. Het is opmerkelijk dat hij hier 3 groepen kijkt en hij noemt Herodes. Dat is een beetje een aparte bij de 2 eerste. Maar het is apart dat hij hier wat zegt over de Farizeeën en de Sadduceeën. Zelfs hij soms nog wat scherper. Soms zegt hij over de Farizeeën en de Sadduceeën, jullie zijn adderen gebroed. Dat is niet zo'n hele aardige term als je dat tegen iemand zegt. Maar het is ook niet alleen maar dat hij iets lelijks wil zeggen. Hij legt ook een link. Want waarmee wordt de vijand vergeleken in de Bijbel? Nou, in Genesis komen we hem tegen als een slang. En eigenlijk zegt hij, de slang, de vijand, heeft iets in je uitgebroed. En dat is wat er nu uit aan het komen is. Eigenlijk, er is zuurdeesem in je gekomen. En het is groter en groter en groter geworden. En dat is nu uiteindelijk wat je voortbrengt. Dat is uiteindelijk wat er naar buiten komt. En dan zegt Jezus, zorg dat er niet van dat zuurdeesem in jouw leven terechtkomt. En wat bedoelt Jezus dan? En ik denk dat Jezus een aantal dingen bedoelt. Als we kijken naar de Farizeeën waren vooral op de wet. En dan niet alleen de geschreven wet, maar ook de mondelingenwet. Daarmee bedoelden ze dat ze om de wetten heen allerlei andere wetten hadden bedacht. Misschien ooit bedacht vanuit een goed motief om zo goed mogelijk te kunnen leven. En zo goed mogelijk te kunnen doen. Een beetje het idee dat als ik tegen bijvoorbeeld tegen Lieke zeg, dat ze, ik zeg, ik wil niet dat jij dit of dat doet. Je mag, toen ze klein was, je mag niet alleen naar de weg. En om helemaal zeker te zijn, zeg ik, je mag niet meer dan 1 stap buiten de drempel van ons huis. Als ik dat tot haar 18e doe, is dat niet handig. In het begin kan die wet best handig zijn en goed zijn. Maar op een gegeven moment moet je haar leren. Maar de fariseeën hadden alles zo ongelooflijk ingekaderd dat je het eigenlijk nooit meer goed kon doen en dat je eigenlijk ook helemaal niks meer mocht. En dat was eigenlijk de mondelinge wetten. Er waren allerlei tradities, reinheidswetten, sabbatswetten. Dan zie je ook dat als Jezus iemand geneest op de sabbat, zou je blij mee zijn. En zij zeggen, dat is niet een goede dag. En diegene die ziek was dacht, ik vind het een hele goede dag vandaag. Ik vind het een fantastische dag vandaag. Ja, maar het is vandaag de Sabbat en op de Sabbat mag niet gewerkt worden. In de grond hebben ze gelijk, maar ze verliezen het hart van de wet. En ze zijn eigenlijk het hart van God kwijtgeraakt ergens onderweg. En je ziet dat ook, dat als de discipelen aarde aan het wrijven zijn, zeggen ze, oh, ze zijn aan het werk. En elk normaal mens denkt, doe normaal. Waar gaat dit over? Maar ze waren zo eigenlijk in de wet gekomen. En eigenlijk het zicht op de verlosser verliezen ze gewoon, want hij staat voor hun neus. Ze kennen elke wet uit hun hoofd, maar herkennen Jezus er niet meer in. Omdat ze vastgekomen zijn in dat denken. En ook bij ons kan het soms zo zijn dat we gaan leven uit prestatie. Dat als ik de wet maar houd en als ik het maar goed doe en als ik God maar tevreden hou en God verwacht dit van me en God wil dat van me en God wil zus van me en God wil zo van me en ik moet het goed doen en dit mag niet en dat mag wel. Dat je zo druk bent met alles goed te doen, dat je hem uit het zicht verliest. En dat je zijn hart gewoon niet meer herkent en niet meer ziet. En Jezus zegt, kijk uit voor dat zuurdeesem. En hij zegt tegen jou en mij, kom niet in presteren, maar kom naar mijn hart. Kom bij me. Leer mijn wetten niet uit je hoofd, maar zoek wat ik ermee bedoel. Wat mijn hart erachter is. Leer mij kennen. En Jezus zegt, kijk uit voor dat zuurdeesem. Omdat we niet uit prestatie of niet uit relatie gaan leven, maar dat we leven uit prestatie. En alleen maar proberen te presteren en het goed te doen. En ook dan bij anderen heel goed zien wanneer het niet goed is. En bij onszelf. En het enige resultaat is alleen maar dat je je minder en minder en minder voelt. Terwijl God zegt, je bent mijn geliefde kind. Dus Jezus zegt, kijk uit. En ik denk dat we soms ook uit moeten kijken in onze kerkgemeente. Dat we niet gaan leven vanuit prestatie. Niet gaan leven vanuit het goed doen. Maar leren leven samen met God. Ik ben heel blij dat Lieke geslaagd is. Vind ik hartstikke leuk. Maar ze is samen met haar moeder een paar dagen naar Parijs geweest. Dat hebben we eigenlijk al geboekt voordat je überhaupt geslaagd was, toch? Zouden we nou gezegd hebben tegen haar, nou, als je niet slaagt, dan gaan jullie niet. Jammer, want je mag alleen maar als je slaagt. Dan zou ik Lieke geleerd hebben dat prestatie alleen het is wat je wat verdient. Maar in mijn hart, ik ben blij dat ze geslaagd is, begrijp me goed, maar ook in het hart van Margot is, we hopen van harte dat je slaagt. Maar als je niet slaagt en je hebt je best gedaan, heb je ook een reisje verdiend. En gaan we ook. Want het gaat ons om je hart en je relatie en niet hoe goed je het hebt gedaan. En dit hart van God is uiteindelijk het hart van God wat Jezus bracht in een wereld die vol stond van wetten en regels. Want het judaïsme had, 600 zoveel wetten bij elkaar waar iedereen zich aan moest houden. Mijn leerlingen hebben al moeite met 2, huiswerk maken en op tijd komen. Dus laat staan dat je er 618 hebt waar je elke dag over na moet denken of het goed gaat, of het lukt, of het... Word je helemaal gek van. En midden in die wereld brengt Jezus een ander denken. Zegt, kijk uit voor dit denken. Het tweede denken is het denken van de Sadduceeën. Let op, het zuurdezen van de Sadduceeën. En het zuurdezen van de Sadduceeën, het kenmerk van de Sadduceeën is dat zij geloofden niet in engelen. Zij geloofden niet dat er boodschappers van God waren. Dus ze hadden ook moeite met groot gedeelte van de profeten. Zeker dus ook moeite met dat als Maria zou beweren dat er een engel bij haar geweest was. En Elisabeth zou beweren dat er een engel bij haar geweest was. Dat kon niet. Eigenlijk geloofde zij helemaal niet dat er ook een voortgaande openbaring van God was. Zeiden, we hebben de wet en dat is het. En meer is er niet. En daar moeten we ons aan houden en verder is het eigenlijk stil. en gebeurt er eigenlijk helemaal niet. Zij eigenlijk al het geestelijke hadden zij eigenlijk dus niet. Zij geloofden niet in een Messias die zou komen en ze geloofden niet in een God die zou bevrijden. En eigenlijk in deze groep zie je een heel ongeestelijk denken die geen oog heeft voor wat God wil doen vandaag. We moeten het doen met wat God ooit gedaan heeft. En dat zijn de verhalen en die nemen we mee. Maar het is niet meer God die vandaag beweegt. Dit verklaart ook waarom ze zich zo ongelooflijk irriteerden aan Jezus die zei dat hij de Zoon van God was. Want dat paste helemaal niet in hun denken. Die ook nog eens mensen begon te genezen. Want dat paste niet in hun denken. En dan staat er bij die twee fariseeën, sadduceeën, ze zochten een manier om hem te doden. Wel heftig om te zien dat de twee uitersten vinden elkaar in één gemeenschappelijke vijand. Want eigenlijk stonden de sadduceeën en de fariseeën recht tegenover elkaar. En de sadduceeën geloven niet in de God vandaag. En ik denk dat dat ook een gevaar is. De grootste gebeurtenis na de opstanding van Jezus is de uitstorting van de Heilige Geest. In de uitstorting van de Heilige Geest zei hij dat het werk van Jezus doorging. En niet dat het stopte. Jezus zei, jullie zullen de dingen doen die ik gedaan heb. Het gaat door. Het stopt niet. Ik blijf bewegen. De Heilige Geest is degene die het werk van Jezus voortzet vandaag en morgen in jou en mijn leven. En het zaad, het zuurdezem van de Sadduceeën, is eigenlijk het zuurdezem wat zegt, maar dat was voor toen. En dat is niet meer voor nu. Dat was fijn, moeten doen met de getuigenis en daar moeten we geloof uithalen. Ja, en daarmee dat God dezelfde is toen, nu en tot in alle eeuwigheid. En dat hij zal bewegen. En het is een denken wat eigenlijk het werk van de Heilige Geest wil uitschakelen. Want als de Heilige Geest niet werkt, is er geen beweging vandaag. En niemand pakt gelijk een emmer van het zuurdezem van de Sadduceeën. Maar het is vaak iets wat gedropt wordt in ons leven en waar geloof vermindert. Waar we niet meer geloven dat God werkt vandaag. En ik geloof dat dat een giftig zuurdezem is, wat de kracht uit de kerk van Jezus Christus haalt. Het maakt de kerk uiteindelijk tot, dat klinkt niet zo aardig, maar een soort geschiedenisboek. Waar we terugkijken naar hoe het was en hoe mooi het was en ons daaraan vasthouden. Maar niet meer geloven dat God iets wil doen vandaag. En ik geloof dat God een plan heeft met zijn gemeente vandaag. Het zuurdezem van de Sadduceeën. En ik geloof dat we als kerk, Fariseeën, Sadduceeën, gaat als eerste eigenlijk naar onze levens. Jezus ons oproept, ga niet leven uit prestatie en niet uit de wet. Want je haalt jezelf alleen maar naar beneden. Kom in relatie met mij. En het zuurdezem van de Sadduceeën, laat je geloof niet roven dat ik niet meer werk vandaag. Ook als je niet gelijk ziet gebeuren waar je voor bidt. Ook als het soms een gevecht is om door dingen heen te komen. Hou het geloof vast dat ik dezelfde ben vandaag. En dat ik niet veranderd ben en dat ik een beweging wil brengen. Ik was zo blij met je getuigenis, want dat is de God die werkt vandaag. En God heeft geen lievelingetjes, zelfs niet Arjan. Iedereen is gelijk voor hem. Dus hij denkt, ja, ik vind Arjan toevallig zo aardig, daar doe ik het voor en de rest kan schudden. Nee, God houdt van iedereen. En ik moet zeggen, als ik je hoor, dan schept het in mij geloof. Wacht, zeg, meer Heer, beweeg in levens. En u bewijst opnieuw, u kan het en u wil het doen. En ik wil me daarna uitstrekken. Ik wil daarin gaan bewegen. En ik geloof dat het belangrijk is dat we opletten dat soms dat zaad, dat zuurdezem, niet zomaar valt in ons deeg. Waardoor sommige mensen passief worden of hun geloof verliezen of ontmoedigd of teleurgesteld. Het is vaak het zuurdezem wat als eerste in je leven gedropt is. Het derde is het zuurdezem van Herodes. En Herodes is koning van Israël, nou ja, zo noemt hij zichzelf, want letterlijk is hij eigenlijk een tetrarch. Dat betekent dat hij eigenlijk hetzelfde was als Pontius Pilatus. Maar hij vond de term koning wat lekkerder klinken. Dus die gebruikte hij vooral. En Herodes is eigenlijk een Joodse koning die hult met de vijand. En een Joodse koning die zegt, ja, ik neem het niet zo nauw met alle wetten. Hij wordt verliefd op de vrouw van zijn broer, Herodias. Dat is eigenlijk de vrouw van Filippus. Maar ja, dat kan niet. Dus we moeten iets verzinnen. Want Herodes wil wel in een goed blaadje blijven. En wat doet hij dan? Hij begint allerlei intriges en dingen om te regelen dat zij uiteindelijk kunnen scheiden. En dat hij kan trouwen met de vrouw van zijn broer. Dit is eigenlijk zeggen, heren, ik wil wel de mooie dingen van u. Maar ik wil niet helemaal in uw spoor lopen. Ik wil het wel een beetje op mijn eigen manier. En ik wil het zelf eigenlijk managen. Ik wil wel koning zijn van Israël. Ik wil wel de plek in de hemels gewesten innemen en ik wil voor u gaan, maar wel een beetje op mijn eigen manier. Een beetje met waar het mij past. En soms hebben we de neiging om in een grijs gebied te leven waar we heen en weer gaan. Want God stelde een koning aan om een voorbeeld te zijn. En dat was Herodes duidelijk niet. En hij hulde met de vijand. Hij vond het belangrijker wat de keizer van hem vond dan wat God van hem vond. Hij is de bouwer van Tiberias, onder andere. En hij was heel de tijd bezig om in een goed blaadje te komen bij de keizer. Terwijl wij zijn soms zo bezig om in een goed blaadje te komen bij mensen. En wat mensen van ons vinden en wat mensen van ons denken. Maar God vraagt ons om gericht te zijn op hem. Om hem te volgen wat mensen ook denken of wat mensen ook vinden. En Jezus zegt, kijk uit voor dat zuurdeesem. Maar weet je, brood heeft wel zuurdeesem nodig. Want brood wat niet gerezen is, gewoon niet te eten, toch? Gewoon hard, plat. Ja, met een beetje shawarma ertussen is nog wel lekker, weet je. Dan is het nog wel aardig. Maar verder is het eigenlijk gewoon niet lekker. Brood heeft zuurdeesem nodig. Wij denken altijd aan dit negatieve zuurdeesem. Maar wist je dat er ook positief zuurdeesem is? Jezus spreekt over het zuurdeesem van het koninkrijk. En hij zegt daarover het volgende. Hij zegt, het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een zuurdeeg dat een vrouw nam en in 3 maten meel verborg totdat het helemaal doorzuurd was. Er is ook zuurdeesem van het koninkrijk. Ik heb nieuwe. In de aanbieding bij de Action. Sluikreclame. Ik krijg weer een bonus op mijn rekening. Maar van Action kan dat nooit veel zijn. Nog dan, ja. Dus, maar zuurdeesem van het koninkrijk. Weet je wat hier staat? 3 maten meel is 18 kilo meel. Dat is veel. Dat is echt veel meel gewoon. En er staat dat ze zuurdeesem nam, een klein beetje als het ware, en dat wordt in dat meel gedaan. En eigenlijk, Jezus geeft ons ook zuurdeesem. Weet je wat het zuurdeesem is wat Jezus ons geeft? Zijn bloed. En hij vergoot het aan het kruis. En het viel eigenlijk in die grote aarde, in die grote mensenmassa. En het zuurdeesem van het kruis is de bedoeling dat het ons leven doorkneedt. Weet je wat er gebeurt? We beginnen zijn kleur aan te nemen. En net zo goed als het zuurdeesem zwart kan worden, doet het zuurdeesem van het koninkrijk iets anders. Als je het in je leven laat vallen. Weet je wat leuk is? Je kan het er ook niet meer uithalen. Het is niet, zeg, het zit hier, want hier is de zondag. Maandag, dinsdag, gezin, school, werk. En het begint je hele leven te doorkneden. En het begint de kleur aan te geven. En Jezus zegt, er is een zuurdeesem van het koninkrijk. En er is een vrouw die het wil verbergen in de 3 maten meel. Bijzonder dat God hier afgebeeld wordt als een vrouw. Even tussen haakjes. Hier gingen de fariseeën echt van flippen. Want in het judaïsme was een vrouw helemaal niks. Een vrouw mocht geen onderwijs krijgen. Een vrouw mocht niet bidden. Een vrouw mocht helemaal niks. En dan zegt Jezus, er was een vrouw. Je had 3 maten meel. En ze deed de zuurdeesem in. En hij stelt God voor als een vrouw. Jezus is wel leuk. Dat lezen wij vaak helemaal niet erin. Hè? Maar echt al die fariseeën trillen gelijk. Wat doet hij nu allemaal? Oké, dat is een andere preek. Maar hij zegt, het valt in 3 maten meel. U zag voor mij net 3 drupjes. Maar het hele deeg neemt de kleur aan. Een klein beetje zuurdesem hoeft er maar in te vallen. En hij zegt, het koninkrijk is als een zuurdesem. En een klein beetje zuurdesem, als je het begint te doorkneden en je geeft het tijd en je laat het liggen, kan 3 maten meel in beweging brengen. Kan 3 maten meel laten groeien. Dan heb je meer dan 50 broden. Van een klein beetje zuurdesem. En Jezus zegt, ga voor het zuurdesem van het koninkrijk. Let op dat het andere je leven niet binnenkomt. Maar zoek het zuurdesem van het koninkrijk. En doorkneed het in je leven. Laat het binnenkomen in je leven. Deeg moet je kneden. En het beste is om het niet met zo'n apparaat te doen, maar gewoon met de hand. Gentle om het te kneden, zei de bakker hier. Zo belangrijk. En ik denk dat Jezus hier iets heel moois mee zegt. Wat is het geheim van dit zuurdesem? 1. Het koninkrijk heeft tijd nodig om je leven te doorzuren. Dat klinkt wat raar. Maar zuurdesem stop je erin en het is niet 3 minuten later gerezen. Je moet het inkneden, je moet het wegzetten, soms weer even terughalen, weer kneden en weer wegzetten. En als je op een goede manier zorgt voor de juiste temperatuur, voor de juiste momenten van kneden en de juiste tijd, begint het te groeien, te groeien, te groeien, te groeien. Wij willen soms ook een instant evangelie. Ik wil het en ik wil het nu. Maar het zuurdesem van het koninkrijk heeft tijd nodig om je leven te doorvochten. En je leven eigenlijk te doorkneden. Zodat je die kleur aan gaat nemen. En dan kom ik terug bij Leviticus en Exodus. Waar het ging over die toonbroden. Weet je nog wat er gebeurde met die toonbroden? Die toonbroden werden neergelegd op een tafel. Exodus zegt erover, leg op de tafel het toonbrood dat daarvoor altijd voor mij moet liggen. Maar in het Engels staat het er ietsje mooier. Daar staat namelijk, and you shall set the bread of the presence. Mooi hè, mooie term. The bread of the presence. You shall set the bread of the presence on the table before me always. Ik vond het zo gaaf toen ik dit las. Ik dacht, toonbroden heeft zo'n toonbroden, weet je, toonbroden. Maar the bread of the presence. Het brood van de tegenwoordigheid. Het brood van de aanwezigheid. En Jezus spreekt hier, en ik geloof dat daar het eerst is. Weet je waar dit is? Dit is in de ontmoetingstent. De tent waar dit plaatsvindt. Is de ontmoetingstent. Vind ik zo gaaf dat God zo genoemd heeft. Het geeft het hart van God neer. Hij zegt, de tent waar ik woon, wil ik dat je noemt de ontmoetingstent. Want ik wil je ontmoeten. Ik wil er zijn. Je bent welkom in mijn aanwezigheid. Ik wil ontmoeten met je samen. En dan staat er de bread of the presence. En het betekent eigenlijk zo mooi letterlijk om te leren om langere tijd in zijn aanwezigheid te zijn. Dat is wat hij gebeurt. Die broden werden daar neergelegd en die lagen daar 7 dagen. Wij vinden altijd dat we iets moeten. Dat we iets moeten doen. Of dat er iets moet gebeuren. Maar soms moet je zijn in iemands aanwezigheid. Wij kunnen soms bij elkaar zijn en niks zeggen. En niet omdat we ruzie hebben. Dat kan ook, overigens. Dat we niks zeggen omdat we ruzie hebben. Maar met je partner kun je soms ook zijn en genieten van elkaars aanwezigheid. En het goed hebben met elkaar. En je moet leren om niet altijd dingen te moeten doen om het goed te hebben met elkaar. Maar ook te zijn met elkaar. Kunnen we zijn in de aanwezigheid van God? Ik vond vorige week woensdag hadden we gebedsavond met vasten. En eigenlijk stond heel erg centraal de intimiteit. Het durven zijn. En ik weet zeker dat er misschien wel sommigen naar buiten zijn. Ja, maar nu hebben we nergens specifiek voor gebeden. We hadden niet een soort target of zo. Of een soort. Nee, soms is het goed om te leren zijn. Ik denk soms ook dat we soms in ons gebed zo met ons lijstje komen. Heer, ik kom in uw aanwezigheid, ik bid voor die en ik bid voor die en ik wil dit en zo. En zegt God, hou je mond nou gewoon even. Ga zitten. Wees stil en weet dat ik ben je God. Wees stil. En soms is God ook gewoon stil dan. En in ons denken, heb ik niks gedaan. Ik had beter hoofdstuk kunnen lezen. Beter daarvoor kunnen. Wees stil en weet dat ik ben je God. Ik geloof dat er een geheim is, als we door het kneed willen worden in het koninkrijk, dat we leren om ook in de aanwezigheid van God te zijn. Als we de Bijbel lezen, niet te willen scoren dat het 3 hoofdstukken zijn. Maar soms te leren om een stukje te lezen en dat binnen te laten komen. Echt te eten. Over te denken. Over te bidden. Wat wilt u hiermee zeggen, Heer? Wie bent u? Het openbaart wie u bent. Ik geloof dat we echt opnieuw mogen leren zijn in de aanwezigheid van God. The bread of the presence. Want wat gebeurde er? Na 7 dagen was het brood heilig. Als wij leren komen in de aanwezigheid van God, gebeurt er iets in het brood, dan begint het te rijzen. Dan begint het tot leven te komen. Maar betekent wel, nemen we tijd in ons drukke leven, in ons drukke bestaan, om te zijn in de aanwezigheid van God? Of komt het ergens aan het eind van ons tijdschema? Als het ergens past, als het uitkomt. En misschien heb je daar nooit over gedacht dat je dus niet altijd hoeft te bidden om in de aanwezigheid van God te zijn. Adam wandelde met God door de hof. Durven we soms te leren wandelen met God? Gewoon te zijn. En zijn aanwezigheid als het ware in te ademen, zodat we zijn kleur gaan krijgen. En zodat Jezus zegt dat zijn woord, hij is het levende woord. En dat de Bijbel het woord van God is. Tegelijkertijd zien we dat datzelfde woord van God in de fariseeën nooit leven gebracht heeft. En dat heeft te maken met zijn in de aanwezigheid. Want woorden zonder relatie worden wet. Woorden met relatie worden leven. En daarom is het zo belangrijk. Ik bedoel dus hier ook niet mee dat je alleen maar chokend op de grond ligt en nooit meer de Bijbel opendoet. Want we hebben de Bijbel niet meer nodig, want het is goed om in Gods aanwezigheid te zijn. Gods aanwezigheid is ook in zijn woord. Alleen God houdt geen wedstrijd met je van nou, nu ga ik klappen, want je hebt de Bijbel in een maand tijd. Zegt God, er was geen engel die dat gelukt is. God is niet van prestatie. God wil je ontmoeten in zijn woord. Weet u wat daar naast die tafel, weet u wat daar ook is in die tent van ontmoeting? Daar is de kandelaar. En de kandelaar brandde altijd. En de kandelaar is het beeld van de Heilige Geest. Ze brachten zichzelf in de aanwezigheid van God, van Jezus, maar ook zichzelf. Ze brachten het brood in de aanwezigheid van de Heilige Geest. In de aanwezigheid van de lamp. En leren met de Heilige Geest op te trekken, zodat Hij een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad wordt. Dat Hij inspreekt, dat Hij me leert, dat Hij me onderwijst. En als je daarover nadenkt, dit is precies wat de Sadduceeën niet welkom heten. Die wilden de kandelaar gewoon uit de ontmoetingstent, want die was niet nodig. Nee, de Heilige Geest, die begint te spreken in jou en mijn leven. En dat ik zeg, ik wil dit licht leren zien, ik wil het leren onderscheiden, ik wil hem leren kennen. Maar dan moet ik wel in zijn aanwezigheid zijn. Mensen, je leert de Heilige Geest niet kennen door een cursusje te doen. Het kan een aanzet zijn om hem te leren kennen. Maar de Heilige Geest leer je kennen vanuit relatie. Door misschien uit een boek en uit de cursus dingen te nemen en die te gaan kneden in je leven. Want het kost tijd om te rijzen en te kneden en te vormen in je leven. Ook de kerk is geen McDonald's waar je door een soort McDrive gaat en dan hebben we het allemaal weer even geleerd en gedaan. En dit kneden en vormen waar de Heilige Geest als het ware met je één wordt en je aanmoedigt. Het derde wat daar staat is het reukofferaltaar. In de aanwezigheid van het toonbrood. Dus ik me breng in de aanwezigheid van God. Kom ik in de aanwezigheid van de Heilige Geest. Maar ook het reukofferaltaar. Het reukofferaltaar was de plek waar aanbidding was. En wil je doorvochtigd raken met het zuurdesem van het koninkrijk, dan is aanbidding een essentieel item om het koninkrijk van God in jou en mijn leven door te laten breken. Betekent wel dat we het goede beeld hebben van aanbidding. Kent u dat stukje in de Openbaring? Dan staat er dat al die dieren en ze roepen heilig, 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 heilig. En ze roepen dat dan heel de tijd. Het was mijn grootste schrikbeeld van de hemel. Ik dacht, ze ben je dat heel de tijd aan het roepen. Denkt u dan niet over? Nee, is dit gewoon mijn kromme gedachte die daar weer over nadenkt? Ik denk, maar het komt omdat ik het verkeerde beeld heb. Het klinkt alsof ze dat moeten doen. Alsof ze heilig, heilig moeten roepen. En soms doen wij dat ook. We moeten aanbidden, we moeten aanbidden. Maar er gebeurt daar iets heel anders. Weet je wat daar in de hemel gebeurt? Dat is niet heilig, 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 heilig is de Heer. Ik zie hem. Wow! Heilig, 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 want ik heb geen andere woorden meer. Wow, wat ik zie. Datgene wat ze zagen raakte hen zo, zodat ze niet anders meer konden dan stamelen die woorden uitbrengen. En ik had het van de week met een leerling. Er werd een cijfer veranderd waardoor ze overging. Die deed dit gewoon op Teams. Oh, meneer, 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 niet te geloven, meneer. Oh, meneer, ik ben over, meneer. Meneer, ik ben over. Ze heeft 6 keer gezegd dat ze over was. Ik weet het ook wel. Ja, je hoeft mij niet te vertellen. Maar dat bedoel ik, wat er gebeurt daar in de hemel als mensen beginnen te aanbidden. Dat is niet, we moeten nog even aanbidden, want anders gebeurt er niks. Want we willen graag een doorbraak en dan gaan we even hard roepen. Nee, het betekent dat wat ze zagen, die ontmoeting met de levende God, zo'n ongelofelijke impact in hun leven had, dat ze niet anders konden dan zich daar naartoe richten en daar vol in aanbidding over zijn. Weet je, God heeft jouw aanbidding niet nodig voor zijn eigen waarde of zo. Dat hij zegt, dan voel ik me beter. Dat hij zegt, kunnen we even regelen dat er wat mensen dat gaan roepen, want dan is mijn dag beter. En daarom heb ik hem ook zo neergezet. Volgens mij heb ik hem op de sheet gezet. Want ik dacht, ik wil hem wel goed zeggen, de volgende. Mag erop, klopt dat? Ja. Onze aanbidding is niet iets waardoor God zich beter voelt. Echte aanbidding is een reactie op en vervuld worden met wie hij is. Dat is aanbidding. Aanbidding doen we niet voor God, omdat hij daar groter door wordt. Aanbidding is de volkomen flabbergasted te zijn van wie hij is. Daar bijna geen woorden meer voor te hebben. En het te beginnen te omschrijven. En er vol van zijn. Waar al het andere gewoon even vervaagt. En je hem alleen nog ziet op de troon. En daarvoor gaat en denkt, boeit me niet wie naast me staat. Wat hij hoort. Of ik mooi zing of vals zing. Of ik het goed zeg of niet goed zeg. Maakt me niet meer uit. Maar het betekent, onze aanbidding begint met onze ogen open doen voor wie hij is. Het begint met hem te zien. En dan begint hij je te vervullen. En dan kan je niet anders meer aanbidden. Weet je, anders wordt aanbidding ook je prestatie. Wordt ook iets wat je moet doen. Waar je het goed mee moet doen. En zegt God, doe normaal. Kom gewoon in mijn aanwezigheid. En dat is het zuurdesem van het koninkrijk. Het key ingrediënt is zijn aanwezigheid. Is hem zoeken. Jezelf op de tafel leggen. In de aanwezigheid van zijn Heilige Geest. Weet je wanneer je dat doet? Dat doe je als je tijd neemt thuis in je stille tijd en het woord opent. Dat doe je als je thuis naar buiten gaat en wandelt. Zegt God, ik dank u voor wie u bent. Ik wil gewoon samen hier met u zijn. Dat doe je als sommigen een schilderij pakken en beginnen te schilderen. Om te laten zien wie God is. Dat doe je als je samen met elkaar over God praat. Dat zijn de momenten dat je je op de tafel legt. Dat doe je op het moment dat je vanmorgen in de auto stapte en hier naartoe kwam. En zei, ik wil samen met mijn broers en zussen wil ik u groot maken. Ik leg mezelf op de tafel in de aanwezigheid van de Heilige Geest. En ik geef hem mijn aanbidding. En hoe vaker ik dit doe, liefst 7 dagen lang, op verschillende manieren, dat gaat iets veranderen in mij. Want in zijn aanwezigheid blijf je nooit hetzelfde. In zijn aanwezigheid zal je nooit dezelfde kunnen blijven. Dan bijna eindigen, Hans, je mag komen. Weet u, als het onze Vader zegt, uw koninkrijk komen, wat gaat eraan vooraf? Uw naam worden geheiligd. Dat is aanbidding. Door wie? Door jou en mij. Dat we kijken naar hem. Dat we vervuld raken met hem. En dan begint het zuurdezen van het koninkrijk te groeien. En wat doet het zuurdezen van het koninkrijk? Het kan niet anders dan andere levens raken. Dan word je vervuld. Dan begint de kracht van God in je leven. Is geen trucje, maar zit in je. En dan geloof ik, als we verlangen naar meer van de kracht van God, is het nog belangrijker dat we meer en meer verlangen naar de aanwezigheid van God. Want de kracht is een gevolg van zijn aanwezigheid. En zijn aanwezigheid komt als ik mij op de tafel leg. Wat ik ook heel mooi vond, een klein beetje zuurdesem zorgt voor 18 kilo meel. Soms denk ik, wat maakt het uit wat ik doe? Wat maakt het nou uit of ik bid? Mijn gebed tussen al die miljarden mensen dat er naar de hemel gaat, maakt toch geen verschil? Het is maar een heel klein beetje. Wat maakt het nou uit of ik aanbid? Anderen kunnen dat voor mij veel mooier en veel beter. Wat maakt het nou uit? En weet je wat de vijand doet? Die wil jou laten denken dat jouw kleine beetje zuurdesem geen verschil maakt. Maar een klein beetje zuurdesem brengt 50 broden. En jouw aanbidding, jouw gebed, jouw relatie met God zorgt dat jij vervuld wordt. En dan heb je impact op je omgeving. En dat is waar ik met je over wilde spreken. Actie is reactie. Mozes roept het uit in Exodus. Dan roept hij uit naar God. Toon mij uw heerlijkheid. Toon mij uw glorie. Voel je dat die inplucht niet op wat God moet doen, maar op wie hij is? Toon mij uw glorie. Het komt uit zijn hart. Weet je wat de reactie van God is? De reactie van God is, ik vond hem in de New King James stond hij heel mooi. I will make all my goodness pass before you. And I will proclaim the name of the Lord before you. Ik zal al mijn goedheid aan je voorbij laten gaan. Ik zal al mijn goedheid voor je stellen. Ik ga je mijn goedheid laten zien. Ik ga displayen. En ik zal mijn naam proclamen, als het ware. Ja, niet alleen noemen, maar proclameren. Mijn naam zal met kracht komen. In de naam van Jezus is bevrijding, genezing, herstel. Er is redding. Er is vrijlating van gebonden. Dan zal ik mijn naam proclamen, zegt de Bijbel daar. Vind ik zomaar. Maar het begint niet met Mozes. God, u moet dit doen, u moet dat doen, u moet zus doen, u moet zo doen. God, toon mij uw glorie. Laat me zien wie u bent. En ik zou een moment gewoon stil willen zijn. Heer Jezus. Ik bid, Heer, dat dit onze diepste honger wordt. Onze diepste honger. Toon mij uw glorie. Toon me wie u bent. En dan opent u uw goedheid. En u opent de kracht van uw naam. Heer, ik wil u niet volgen om wat u doet. Maar ik wil u volgen om wie u bent. U bent de God die de hemel aflegde, Jezus. En naar deze aarde kwam. En u stierf voor mij. U stierf voor ons. U liep een jaar op deze aarde rond, zoveel minder dan dat het in de hemel was. En u deed het voor mij. En ik bid dat we een nieuwe impressie van uw liefde krijgen. Een nieuwe impressie van wie u bent. Een nieuwe impressie die ons ademloos maakt. Waar woorden tekort schieten, we misschien stamelend voor uw troon staan. Maar vol aanbidding. Vol ontzag. En ik bid dat u levens vanmorgen ook aanraakt. Levens waar u misschien nu zegt, hey, kies voor het goede zuurdesem. Leg jezelf op de tafel. Maak jezelf tot bread of the presence. Niet bread of the gods. Brood van andere goden. Of brood van onze carrière. Of brood van weet ik veel wat. Maar u nodigt ons uit om onszelf te brengen als bread of the presence. brood van uw tegenwoordigheid. En Heer, ik wil mezelf op uw tafel leggen. Heilige Geest, ik wil zijn in uw aanwezigheid. Vader Jezus, ik wil geraakt worden door wie u bent. Zo door vervuld worden. Zodat mijn leven rood zal kleuren. En ik hoop velen met mij rood van het bloed van Jezus. Rood, de kleur van redding. Heer Jezus. En ik wil je uitnodigen op een manier die bij je past. Misschien voel je, ik wil gaan staan in ontzag voor mijn God. Misschien voel je, ik wil knielen weer. Misschien voel je, ik wil gewoon zitten en zijn Heilige Geest gewoon een moment laten komen. Maar waar ik je toe wil aanmoedigen is om je blik als het ware naar de troon te richten. Niet afhankelijk van of we hier wat zingen of niet, maar je blik naar de troon te hebben. God, ik kijk op dit moment naar u. Kijk hem als het ware aan. Geef me een impressie, Heer, van wie u bent. Misschien wel heel bewust te zeggen, Heer, ik leg mezelf ook op de tafel. Hier ben ik. Niet alleen voor vandaag, maar 7 dagen per week. Soms denken we misschien in ons leven, Heer, er zijn dingen binnengekomen. Die misschien een andere kleur hebben gebracht. En het zit helemaal door mijn deeg heen. Maar de Bijbel zegt dat zijn bloed is krachtiger dan wat dan ook. Zijn bloed was toen schoon. Zijn bloed is niet bang voor het zuurdeesem van de vijand. Zijn zuurdeesem is krachtiger. Dus als ik eigenlijk deze twee op elkaar leg, wil ik over jouw leven zeggen. Als jij herkent dat er dingen in je leven gekomen zijn. Die een verkeerd zuurdeesem zijn. Dat je het als het ware aanbiedt aan God. En God zijn bloed overlegt. Je gewoon zegt, Jezus, dit is het gebied wat ik opnieuw wil toewijden. Dit is waar ik voor wil gaan. Niet uit presteren. Maar ik wil me plaatsen in uw aanwezigheid. Ik wil vervuld worden met wie u bent. En Heere, verwijder het andere zuurdeesem uit mijn leven. Laat gewoon uw zuurdeesem, uw bloed komen. Het was me schoon, witter dan sneeuw. Niet om hoe ik presteer, maar om wat u gedaan heeft aan het kruis van Golgotha. En u was mij schoon. Heere, leer ons om in uw aanwezigheid te zijn. Leer ons, Heer, om in uw nabijheid te zijn. Leer ons, Heer, om te aanbidden. Leer ons, Heer, om uw stem te verstaan. Leer ons, Heilige Geest, om een relatie met u te hebben. Ook u bent niet ons speeltje. U bent God ook. Leer ons u kennen. En God roept jou en mij vandaag en sommigen bij vernieuwing opnieuw in de ontmoetingstent. Ik roep je in ontmoeting. Ik roep je om te komen. Ik roep je om daar te zijn. En daarom wil ik je zegenen. In de naam van Jezus. Amen.